Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komend uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag zit ik in een ruimte waar ik nog niet eerder was. Het is op de Nieuwe Herengracht, net om de hoek bij de Amstel, tegenover mij. Die ruimte, moet ik eerst zeggen, heet Enter Enter. En tegenover mij zit kunstenaar Stefan Keppel. Stefan, dankjewel dat je me hier ontvangt.
Dankjewel voor je uitnodiging, voor dit gesprek.
In deze mooie ruimte, directe aanleiding van dit gesprek, is een tentoonstelling en een boek. Het boek heet Soft Copy, Hard Copy. Het is een boek dat je hebt gemaakt in samenwerking met FW Books.
Dat klopt, ja. Ja.
En er zitten ook bijdragen in nog van andere mensen. Maar het boek is echt een werk op zich. En vervolgens kreeg je de gelegenheid, ik weet niet of je dat al van tevoren bedacht had, maar dat moet je me zomaar gaan vertellen, om ook een tentoonstelling te maken. En FW Books en Roma Books hebben altijd al samen kantoor gehouden. En zijn nog niet zo heel erg lang geleden verhuisd naar deze plek aan de Nieuwe Herengracht. Dat heeft hen ook de gelegenheid geboden om een tentoonstellingsruimte aan te bieden of te cureren. Ja. En jij werd in de gelegenheid gesteld om daar dus deze tentoonstelling te maken, die direct geleerd is aan je boek. En dus ook dezelfde tentoonstelling, dus naam heeft, soft copy, hard copy.
Ja, klopt.
Ja. Jij bent wel gewoon om boeken te maken die ook echt werk zijn.
Ja. We hebben 4e publicatie gemaakt samen. En dit is dus de laatste die we hebben gemaakt. Die zijn vanaf het begin af aan zijn dat eigenlijk een soort autonome boekprojecten geworden.
Want wat voor plek neemt dat in je ruimere praktijk?
Ze zijn eigenlijk een soort A4-documenten van wat zich in mijn studio afspeelt of waar ik in verschillende steden heb gewerkt aan grafische composities. Die boeken voelen eigenlijk als een soort. In mijn studio liggen ze sowieso als een A4-document, vaak omdat ik op dat soort printers werk en samengebracht. En dat is eigenlijk de allereerste keer dat ik met Hans samenwerkte, was naar aanleiding van een werkperiode in Den Helder.
Dat Hans is Gremmen van FW Books.
Ja, precies. Toen kwam ik eigenlijk met zo'n pak A4-documenten na aanleiding van die werkperiode in het Pompgemaal van Den Helder. Daar heeft het Mondriaan Fonds een mooi atelier in de duinen liggen. En ik kreeg een gesprek met een werknemer, Steven van Teeseling, bij het Mondriaan Fonds. En die zei van, hier zit wel een boekproject in. Dat zou wel eens wat zijn om nog eens wat extra aan te vragen. Er was een soort mogelijkheid toe.
Ja, want dan zet ik je even stop.
Ja.
Want die pak A4'tjes, wat is dat dan?
Ja, dat is eigenlijk ontstaan. Ik heb heel lang wel geworsteld met het medium fotografie, maar uiteindelijk begon het licht wel een beetje te schijnen toen ik die A4-documenten, die drukte ik vaak af. Je had vaak nog representatiemappen dat je in je galerie kwam, maar ik begon eigenlijk.
Maar dat waren fotocopieën van foto's?
Ja.
Foto's die je zelf gemaakt had?
Ja, precies. Ja. En dat zou dan allemaal nog naar een lab moeten gaan. Hè? Ja. En dat moet dan selecties maken. En dat was met een galerie destijds in Amsterdam.
Dus het was een handig werkboek, als het ware, een werkdocument.
Precies, eigenlijk zoals je een beetje pre-internet, zo lang is het ook nog niet geleden, maar je maakte gewoon documentatie nog vaak in een map. En ik kreeg wel langzaam in de gaten dat ik die werken die ik dan zou moeten afdrukken bij de chique afdrukcentrales, dat was het niet. Daar voelde ik me eigenlijk helemaal niet goed bij. Maar wat er in die map gebeurde, dat was wel heel levendig materiaal. Ook omdat de printer soms niet goed werkte. Dat gaandeweg ben ik die mappen eigenlijk als werk gaan zien. En vaak op dat A4-document, ook omdat onze huistuin- en keukenprinters daarmee werken in New York of in Amerika, heeft dat natuurlijk weer een ander formaat. Maar hier is dat A4 of A3. En natuurlijk is daar later een hele batterij aan andere printers bijgekomen. Maar dat is eigenlijk de grondslag geweest van die samenwerking met FW-books en van Hans.
Het mooie, want ik bedenk me nu ook tegelijkertijd. Roger die kwam net even binnen om een foto te maken.
Ja.
Maar Roger heeft een aantal jaar terug gewerkt aan een herpublicatie van een boek dat is gemaakt middels een Xerox-machine. Het Xerox-boek van Siegelaup.
Ja, prachtig project.
Bij de Siegelaup-tentoonstelling werd dat opnieuw uitgebracht,
ja.
Inderdaad.
Ja,
maar
goed,
daar zit wel enige verband.
Ja, het is trouwens wel heel leuk dat Roger nu even binnenkwam. Want ver voor, of een aantal jaren voordat ik met Hans werkte, heb ik een kleine Leporello met Roger uitgebracht.
Ja, Roger Willems dan van Rome.
Ja. Dus die samen. Ik kwam al wel, ze zaten toen nog aan de Amstel. Soe, onder ergens. Was al één keer dus in samenwerking geweest met Roger Willems. En toen werkte Hans voor. FW Books was toen nog niet zoals het nu was.
Ja.
Ik kende Hans nog niet persoonlijk, maar daar is denk ik al wel een soort. Hebben we elkaar wel even in de ogen gekeken.
Ja, en die samenwerking is ook wel. Er is ook gebleken dat het vruchtbaar is geweest, anders kom je niet elke keer terug bij elkaar.
Precies, ja.
Kijk, je zegt zojuist, je bevroedde wel dat daar wel meer in zat en dat het niet in die richting moest van die hoogkwaliteit prints, omdat je vond dat je daar niet kreeg waar je naar op zoek was, wat dat dan ook mocht zijn. Want dat antwoord, dat moest je zelf vinden. Hè, dat is het maken van kunst.
Ja.
Maar, dus je bevroedde daar mogelijkheden in, maar daarmee is het nog niet zo dat je meteen de oplossing hebt voor de vraag die je jezelf stelt.
Nee. Kijk, daar gaat de bel, want het gaat natuurlijk ook door. Nee, zeker niet. Maar die mappen ben ik wel serieus gaan nemen. En ook het A4-formaat als bijna bewijzen van negatief. Ik ben die ook gaan inscannen, waardoor ik ze weer kon uitvergroten.
Ja, kijk, wat interessant is natuurlijk, is dat alles, het maakt niet uit wat voor dimensies het heeft, wordt gereduceerd tot een A4.
Ja.
Dus dat is al een hele duidelijke maatbepaling. Hè? Dus een beslissing die voor jou genomen is.
Ja.
Ooit.
Ja. En dat is ook de reden waarom die boeken allemaal A4 zijn tot nu toe. En dat is iets wat, ik spreek wel eens met grafisch ontwerpers. En als je dan met andere grafisch ontwerpers, en als het dan over het formaat gaat, dan wordt vaak toch wel gezegd van, ja, dat A4-formaat, dat is natuurlijk eigenlijk wel een verschrikkelijk formaat. Dan moet je wel even gereduceerd of kleiner of dit of dat. Dan moet je nog een slag mee maken. Maar de kracht voor mij zit hem juist in om dat juist zo te houden, dat formaat. En in het geval van Den Helder, ik grijp daar even op terug, want dat is dat eerste boek geweest, Reprinting the City. Daar kwam er nog bij dat die stad, ken ik van, ik kom zelf uit Annapolona en dat ligt daar nog geen 10 kilometer vandaan. Maar dus het was een soort van thuiskomen en die leegte van die stad voelde ik wel. Er waren weinig prikkelingen buiten de prachtige natuur. De dijk, de zon, het licht van alle kanten, het water. De marine zit er, maar qua winkels en zo. En vertier was het best mager, maar er was wel één magische kringloopwinkel. En die had ook printer staan. En dat had denk ik ook wel met financiën te maken, maar die ging ik opkopen en die ging ik gebruiken. En daar zaten vaak dan allerlei nog sleepsporen in, of er was iets met toevoeren van de papier niet goed, of inkt liep niet lekker. En dat voelde dan niet als een soort truc, maar ik dacht, ja, dat ga ik wel toelaten. En dat is Een levendig spel geworden met files die wel echt fotografisch zijn ingebracht en gelithografeerd tot het kopiëren van die Xeroxen. Is dat een levendig spel geworden in dat eerste boek.
En daar ben je op voortgegaan.
En daar zijn we op voortgegaan.
Maar niet alleen maar via dat kanaal. Maar je had wel iets in handen toen.
Toen hadden we iets in handen.
Ja, ja, dat je wist dat er in... Want het doet me ook tegelijkertijd denken. Ik heb ook wel reeksen gemaakt met componisten.
Ja.
En in de vroege elektronische muziek was het zo dat er van die geluidsbanden waren. Maar dan was het vaak ook de kunst om echt volledig materiaal eigen composities te maken. En wat je dan kreeg is dat er banden waren met elektronische pulsen daarin. En die werden gemonteerd tot muziek. Maar vervolgens was het ook zo dat als ze een fragment weer opnieuw nodig hadden, dan moesten ze er een kopie van maken. Met een degradatie tot gevolg van het geluid. En de degradatie ging deel uitmaken inderdaad ook van de compositie.
Precies, ja. Nou, ik vind het heel mooi dat je dat aanhaalt, die degradatie. Degraderen van fotografie is eigenlijk wat er... Maar het is tegelijkertijd ook een enorme verrijking. Dus dat is heel mooi. En dat zit ook weer in de onderwerpen die vaak een beetje perifeer zijn. Ik wil daar niet te vast op pinnen. Het is niet alleen maar periferie en verval. Maar het ging ook heel mooi samen met de onderwerpen die ik fotografeerde. En dan heb je het over degraderen van prints. Maar dat je dat gewoon kan omzetten tot iets rijks. Dat zit eigenlijk ook in die... Ja, in die onderwerpen die vaak als dieptepunten worden gezien. Troep, kapotte tegels. Maar je kan ook zeggen, het zijn hoogtepunten. Want daar zijn we heel de dag mee omringd.
Ja.
Het zijn voor mij geen dieptepunten. Het maakt een stad bijvoorbeeld ook heel levendig. Zonder in een soort ruïneachtige sferen te vervallen. Ja, dat ging heel erg mooi samen met die manier van afdrukken. En dat is tot op vandaag de dag, die A4 Xerox machines gebruik ik nu helemaal niet zoveel meer. Maar dat is ook weer naar machines toegegaan. Ik wilde wel een groter formaat. Dus dan kom je toch een beetje terug op, je brengt iets naar een laboratorium om groot werk te maken. Dat vind ik ook zoiets, maar... Om me te verhouden tot die stad was ik wel toe aan, maar ik wilde wel die kopiekwaliteit houden. En daarvoor heb ik in dit Parijs of in dit Amsterdam project een goede machine gevonden. Daar kan ik ook van alles over vertellen.
Ja, en je wil ook niet het proces verstoppen en de sporen van het proces. Want dat is het natuurlijk ook. Het zijn ook maaksporen als het ware.
Het zijn maaksporen.
En die hebben tegenwoordig de techniek voor, de technologie voor, om dat allemaal weer op te lossen.
Precies. Nou, dat is wel mooi dat je dat zegt. Dit Amsterdam project, het boek Softcopy, Hardcopy, dat is een van de motoren is geweest. Een opdracht die ik heb gekregen van het Stadsarchief in Amsterdam. Die hebben dan jaarlijks de fotodocumentaire opdrachten. En daar heb ik een voorstel geschreven. En dat ging over de krimp en groei van de stad. En dat die stad zoveel verder opgepoetst raakt. En dat al die rauwe randen beginnen te verdwijnen. En daar ben ik een half jaar mee bezig geweest. Een soort mantra van bouwen en slopen.
En maar hoe doe je dat? Ga je dan wandelen?
Dat zeg ik vaak tegen mensen. Totdat mijn vriendin zei, je wandelt nooit, je fietst altijd. Zeker in Amsterdam. Dus het gaat heel erg over het fietsen. Ja. De beweging van het fietsen. Het heeft natuurlijk ook een hele andere ritmiek dan het lopen. Dus ik heb daar een half jaar alle gaten en hoeken van de stad opgezocht. En dat is een rijk beeldarchief geworden. Maar toen kwam het punt, het Stadsarchief verlangt dan 20 tot 25 afdrukken. En daar ben ik een beetje ingedoken van, op wat voor manier ga ik dit nou aanbieden? En toen vond ik een printer, dat is de OC7050. Die is heel veel gebruikt in de bouw- en architectuurwereld om bestektekeningen te dupliceren. En die machines waren vroeger voor mij onbereikbaar. Erg duur in aanschaf, erg duur in onderhoud. En als die al bij een repro-bedrijf stond, dan mocht je er weer natuurlijk niet instoppen wat je wilde qua papier. Want dat is natuurlijk ook heel leuk om daar te experimenteren met de drager, met het papier. Maar die machines die staan nu met bosjes op bij Bosjes, met, op Marktplaats. En die, daar heb ik er nu inmiddels 3 van gekocht. Het zijn een soort stalen piano's qua formaat. De service monteurs die liggen ten ruste, die zijn eigenlijk niet meer te vinden. Dus het is heel erg do-it-yourself. De eerste printer heb ik ook echt verprutst door daar naar boven te tillen. En toen is al die toner in die machine geraakt. Toen zei iemand, dat is toch helemaal niet erg bij jou, gewoon drukken. Nou ja, het moet niet te veel een truc worden, maar dat gaf ook prachtige sporen af. Dus ja. die machine tekende mee. En daar zie je in de ruimte hier wel enige drukken van. Die zijn ook in het Stadsarchief terechtgekomen.
Wat voor formaat is dit?
Het heeft een heel eigen formaat. Dat zit hem in de papiersoort die ik heb gevonden. Dat is dan weer bij, niet van Ginkel, maar op de Beeldendijkstraat. Die had nog een heel mooi pak oefendrukpapier liggen, heet dat. Ze hebben het ook een tijd weer niet gehad. Wordt ook wel courantendruk genoemd. Ik torren niet aan dat formaat. Dat vind ik dan prachtig dat het 1 maat heeft. En in dit geval is dat uit mijn hoofd 88 keer 112 centimeter. En dat past er dan ook precies in die machine, die absoluut geen dik papier verdraagt of tot zich neemt, maar wel dit hele mooie dundrukmateriaal. En als je dit bijvoorbeeld 2 keer drukt, dan gaat de toner glimmen, waar op de plekken waar het dubbel op het materiaal, op de drager terechtkomt. Ja.
Steven, we spreken zoveel over werkproces.
Ja.
En dat komt ook omdat dat heel belangrijk is, omdat je dat ook toont. Hè? Omdat je het werkproces ook toont. Hebben we zojuist ook wel gedeeld. Maar dan vragen mensen zich natuurlijk ook af die het boek niet hebben gezien. Wat is er in het boek te zien? En in het boek zijn er te zien volledig grafische beelden. Hè? Ja. Waarvan je een fotografische origine eigenlijk helemaal niet meer kunt terugbrengen, jij ongetwijfeld wel, en ik misschien ook wel, als ik voldoende tijd neem om door het boek te bladeren. Omdat er ook bepaalde motieven, hè, want het wordt dan een grafisch motief, ook terugkomen. En soms zien we ook de concrete vormen terug. Dus het is niet alleen maar zo dat het een boek is met prints die gevormd zijn via een maakproces. Want er zitten ook echt foto's in van... Ik kijk nu tegen geglazuurde bouwstenen aan of tegels, dat weet ik niet precies, met tijdsporen. Ik zie een soort waterkalkresten en nog wat ingrepen van mensen die vervolgens mislukte sporen hebben achtergelaten, een soort verouderingsproces. Dus het is niet zo dat je op 1 niveau werkt.
Nee, ik vind het heel belangrijk om daar allerlei levendige lagen in aan te brengen. En dat gaat ook gepaard met bijvoorbeeld vondsten die ik, dat kennen, weten mensen ook wel van mij, dat ik regelmatig spectaculaire vondsten heb gedaan. Daar hebben we ook scans van in het boek opgenomen. Evenals inderdaad af en toe een zuivere fotografische opname van zo'n viaduct.
Ja.
In dit geval onder de Wieboudstraat. Wat aardig is, is dat in dit boek voor het eerst hebben we een index toegelaten, opgenomen, achterin waar al deze zaken worden benoemd. En dat is soms hele persoonlijke informatie. Anderzijds is het weer architectonische informatie die bekend is vanuit het archief of het is eigenlijk een soort levendige lijst geworden die voor het eerst wat meer prijs geeft van wat het nou is misschien. Ja. Wat in die andere boeken niet het geval is.
Ja. Ja, want wat interessant is dat er dus ook bijvoorbeeld de Rietveld, zet een foto van een Rietveldstoel in. Echt een snapshot, die Rietveld zigzagstoel waar wij alle twee nu ook op zitten.
Ja, daar kan ik je over vertellen. Dat is gewoon een opname in mijn keuken thuis. Rietveld is eigenlijk natuurlijk veel meer verbonden met Utrecht. Maar ik heb in de loop van de 10 jaar, doordat ik veel op straat werk, bijna alle Rietveld-replica's op straat gevonden. En dat is dan weer in die index terechtgekomen. Dat vonden we dan heel aardig. Dus dit is dan de bekende zigzagstoel. Een paar jaar later had ik de Steltmanstoel dubbel.
Ach, wat mooi.
De rood-witte in muisgrijs. Allemaal replica's. misschien door timmerscholen of creatievelingen gemaakt.
Ja, de tekeningen van die storen die staan gewoon op internet tegenwoordig, maar die zijn ook uitgebracht in een boekje.
Ja, ja, het is een mooi boekje. Ik denk ooit in Zuid, nou ja, dat er wel een originele kratstoel stond, maar die was helemaal doorgerot. Heb ik nog wel gefotografeerd, maar die heb ik dan niet mee naar huis genomen. Die was wel heel erg ver. Maar dat had nog wel een origineel kunnen zijn, heb ik later bedacht.
Ja, ja, precies. Ja.
Maar
ja.
Goed, dat is dan wat erachter zit. En later heeft Hans weer een prachtig voorbeeld gevonden van een affiche van Jan Bons voor de tentoonstelling van Rietveld ooit in het Stedelijk. En dat is dan ook terechtgekomen in de index.
Ja. Ja, want het is echt een soort een spel van een blik op de wereld die een grafische blik ook is. En tegelijkertijd is het een blik op de grafische mogelijkheden, waarin de concrete wereld ook weer een rol gaat spelen. En ook weer het proces. Want net hadden we het over de kopieermachine. Maar er zitten ook elementen in die eigen zijn aan de druk. Ook in dingen die hier te zien zijn. Dat we raster zien.
Ja, ja.
Het goede oude raster.
Het goede oude raster. Ja, daar blijf je toch aan vasthouden. Althans, ik vind het altijd nog erg mooi om het te gebruiken. Niet zozeer alleen uit esthetische overweging, maar het gaat meer over nog wat dieper kijken in de print. Ik leg ook heel, heel graag een vergrootglas op een print om te kijken hoe die puntjes nou vallen.
Ja.
En dat is dan ook een reden om dat eens uit de scan te halen, waardoor je wat dieper in de stenen komt bijvoorbeeld. En wederom een levendig spel aangaat.
Ja, ja, want tussen. Er is dat boek. En dat heb ik zojuist pas ingekeken, hè? Niet op voorhand.
Nee.
En dat is een heel rijk boek, want ik merk al dat er veel meer in zit dan ik nu tot mij kan nemen, terwijl ik met je praat ook. Maar ik zie wel de relatie met de tentoonstelling hier. Zo'n boek, dat is echt een lang project. Wat voor periode is dit tot stand gekomen?
Ik denk 3 jaar.
Ja.
Ja. 3 jaar. En het is wel zo dat ik al veel langer in deze stad fotografeer, maar dan nooit zo bewust naar een project toe heb, naar dit project heb toegewerkt. Dat, ja. Dat is toch wat ik je eerder al zei. Het heeft altijd een aantal aanleidingen nodig om dat te gaan doen.
Ja, maar dit is wel verbonden met Amsterdam.
Zeer zeker.
En dat is ook gelieerd met misschien dat verzoek van het Stadsarchief. En dat de opdracht die je zelf vervolgens gaf, nog vele malen groter was.
Ja.
En dat is ook weer geleerd met het feit dat je ook in andere steden vergelijkbare, niet hetzelfde, maar vergelijkbare projecten hebt gedaan.
Ja, ja, dat is dan begonnen in Den Helder. Een aantal jaar later hebben we net even voor de uitzending kort over gesproken. Ben ik een jaar via het Mondriaanfonds wederom in Parijs terechtgekomen met een ook zelfgebracht project om een onderzoek te doen naar alles wat zich buiten de periferiering afspeelde. Daar heb ik een hele mooie werkperiode in het Van Doesburghuis gehad en in het Cité Internationaal des Arts in het centrum van de stad. Dus dat waren twee mooie plekken. Dat is ook een boekproject geworden. Entre Entree. Stond de titel, vind ik vaak ook op straat. In dit geval was dat bij een supermarkt in een buitenwijk. Ik denk Ivry-sur-Seine. Dat daar op de voordeur stond entre, entree, maar er was dan iets weggekrast. Wat is het, entre?
De aigu, dus het voorwaartse accent op de e.
Precies, een van die e's was weggekrast. En dat was heel, heel, heel mooi dekkend voor dat project. Zo van iets van tussen en binnenkomen. En dat was ook heel erg verbonden met die porters die je hebt aan de ring. Wat een soort deuren naar die wijken zijn. En er kwamen ook allerlei deuren.
Ja, die ook zo heten, hè? Porte ja. Clignancourt.
Precies. Ja. Dus dat viel toen heel mooi samen. En we zitten nu in Enter. Dat is dan misschien ook weer zo min of meer geadopteerd. Omdat we toch een beetje één familie zijn. Dus de entree. Dat ging met name over die enorme ruigte die je rondom Parijs vindt. Maar ook zuidelijke wijken, zeker in de buurt van Meudon, waar het juist heel erg chic was. En messing, gouden deuren, marmer. Een hele andere materialiteit dan wat ik hier in Amsterdam heb aangetroffen. Dat zijn dan hele mooie, ja, soort pionnen of...
Maar jij bent niet bezig met een soort portret van de stad?
Nee en ja, het is er wel allemaal. Hè? Dat zit in, als je entree bekijkt, dan ja, het is ook een soort morfologisch onderzoek naar kleur. Dat noemen we tegenwoordig in de vier boeken die we hebben gemaakt dan wel de Gouden Stad. Omdat er heel veel goudkleurige, messingkleurige elementen en die zijn doorvertaald in gouden inkt. Dus er zijn pagina's met gouden inkt in opgenomen. En dat is later nog, daar kan ik ook nog van alles over vertellen, maar een New York project waar je dat helemaal niet vond, maar wel bijvoorbeeld heel veel zilver. Dus dat noemen we dan tegenwoordig de zilveren stad. Alleen al door bijvoorbeeld het interieur van het Chrysler Building, waar heel veel zilver in zit. Ja. En het naakte plaatstaal van de treinen die daar rondrijden. Dus dat heeft weer een hele andere kleur en toon. En hier in Amsterdam is het eigenlijk de baksteen en de balk, de aardse kleuren.
Ja, weet je wat ik fascinerend vind, Stefan? Ja. Dat mensen die zouden de indruk kunnen krijgen, en dat is een indruk die ik zelf misschien ook wel op voorhand een beetje had, is dat alles zo gericht is naar de print en naar een soort grafische wereld die jouw kunstwereld is.
Ja.
Dat die concrete werkelijkheid, hè, de hardcopy uit de titel, er niet meer toe doet. Dat is alleen maar aanleiding, maar het is niet zo. En dat is niet zo, want je boek die laat het eigenlijk ook al zien, merk ik nu, in het bladeren. Maar die tentoonstelling, die wijst daar ook op. Ik zag al eerder wat foto's langskomen op Instagram, waardoor mijn beeld al helemaal verschoof. Want als we hier binnenkomen in deze tentoonstellingsruimte, dan zien we eerst het boek uitgestald.
Ja.
En ook een soort legenda van de tentoonstelling, die ook in het boek zit, maar ook dus voor de objecten in de tentoonstelling. En ik zeg ook bewust objecten, want het zijn niet alleen prints, maar we lopen tegen een prachtig minimalistisch sculptuur.
Als je binnenkomt.
En ik zou nooit hebben kunnen herleiden wat dat zou zijn, want het lijkt net een soort uitvergroting van iets wat normaal gesproken ter grootte is van een hand, stukjes hout die gevormd zijn met een bepaald doel. De functie daarvan zou ik niet weten, maar dat geeft het. Maar ze zijn mansgroot, iets groter dan mansgroot, iets groter dan deze man die hier spreekt in ieder geval. En het zijn forse balken die heel mooi gevormd zijn. Ze zijn getailleerd, net boven het midden en net onder het midden. Dus ze zijn symmetrisch. En er staan er hier 6 bij elkaar.
Ja.
Gegroepeerd. En tegelijkertijd is het ook zo dat er hier op tafel naast ons een mooi gebogen, ik vermoed beton, maar ik weet het niet zeker, een betonnen een boog is. En daaronder zie ik er nog één. En daaronder, dat wil zeggen, de vitrinetafel. En op diezelfde tafel waar onze microfoons staan, tussen ons in 3 prints, waarin alles weer helemaal grafisch wordt. En dat ziet er bijna uit als een soort modernistische fotogrammen uit de jaren 20. Ah, dat doet me denken aan experimentele filmkunst. Waardoor het bijna helemaal grafisch wordt. Maar als je dan toch iets langer kijkt, dan zie je grafische figuur, een soort lus die daarop te zien is. Lussen in het derde beeld, dat die op een achtergrond zitten. En die achtergrond is concreet.
Ja, dat is mijn studiovloer.
Ja. En daar zien we krassen op. Krassen, mogelijk van messneders en dergelijke.
Ja.
En vermenigvuldigd, waardoor een wat onvast raster ontstaat. En dat geeft illusie van een grafische wereld. Wellicht van een soort vector op een sterrenhemel zelfs. En tegelijkertijd is het ook je vloer. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om die beelden te zien. En het grafische en het concrete vormen samen één beeld.
Nou, dat heb je heel mooi verwoord. Het is ook heel fijn om dat ongrijpbaar te houden. En ja, ik kan zo alles over die lus vertellen. Het is ooit achtergelaten door een elektricien op straat. Ik heb dat mee naar mijn studio genomen en ik heb besloten, ik ga er nou eens een half jaar lang, als ik me verveel, geef ik er een zwieper aan en dan maak ik er een foto van. En die bewerk ik dan weer eens door dubbel te drukken, grafisch wat op te rekken. En soms laat ik hem tegenwoordig op Instagram ook wel eens bewegen in een video.
Ja, die heb ik ook langs zien komen inderdaad.
Het is al door datzelfde buisje, die hang ik boven een... Ik heb mijn studio in Nieuw-West, op Burgemeester de Vluchtlaan. Hang ik hem aan een haak boven mijn studio en af en toe pak ik hem even om een soort vingeroefening in vorm. Er zit zo'n prachtige curve in. En elke keer weer.
Doet je elke keer weer een voorstel, als het ware.
Ja. En dat is, eigenlijk is het ook op de achtergrond. Als ik een portret nu van jou zou maken, zie ik op de achtergrond een gordijn wat we hebben laten bedrukken. En daar komt die eigenlijk ook weer in terug, in diezelfde buis.
Ja. Kijk, en wat ook interessant is, als je dat bedenkt van die lus in de relatie met die betonnen bogen, die denk ik een kwart of een vijfde deel van een cirkel zou maken.
Ja.
Dat die heel erg concreet, maar ook helemaal plat grafisch, bijna als icoon voorkomen in het boek, maar ook hier dus aangebracht op de muur. Ja. En ik zie hem verder ook. En dan komt er weer een nieuwe etappe in twee verschillende soorten prints, waarvan één met een filter, vermoed ik, geprint is. En daarbij laat je ook weer zien hoe het gemaakt is. Want het is niet alleen het beeld, maar het is ook... ik weet niet, er zit ook zo'n printband bij. Ik weet niet of dat wat de technische benaming daarvoor is aan de bovenkant.
Ja, dan doel je denk ik op die rode print.
Ja.
Ja, dat is... ten eerste is het wel mooi dat die vorm... Het is van oorsprong denk ik een betonboring. Die is koffermateriaal geworden voor dit project.
Ja.
Het
is bijna het logo van het project geworden.
Ja, dus dat, we vonden het ook wel mooi om dat breed uit te gaan meten. Om daar flink mee, dat spel met twee van die stukjes beton kan je al heel veel doen. En we zijn in ieder geval zijn ze onder de scanner gaan liggen. Dan heb ik het weer over Hans Grem en ik. En dat voelde al wel heel goed om dat als covermateriaal te gebruiken. Omdat het wel een mooie relatie aanging met die titel van hardcopy, softcopy, hardcopy. Die copy, die twee hele flauwe C's. Sowieso vind ik dat je in de Amsterdamse architectuur veel, zeker de Amsterdamse school, veel zachte, ronde vormingen vindt. De grachten hebben ook al een mooi concentrische, cirkelachtige vorm. Het fietswiel, het zit geen fiets in mijn boek, maar het fiets is toch qua ritme iets heel belangrijks geweest. Maar terug naar die rode print. Zoals je ziet, de werken zijn veelal afgedrukt met zwarte inkt. Dus het zijn monotome printers, drukkers. Ik gebruik eigenlijk geen kleur, maar de drager van het papier, van het materiaal, daar laat ik wel graag kleur in toe.
Ja, maar je zegt geen kleur, maar dan is het wel belangrijk om te zeggen dat logo, die twee bogen hier op de muur, die zijn gewoon met zwart, ja. Met een masker denk ik aangebracht, heb ik het vermoeden. Want...
Ja, dit is een foliemateriaal.
Oh, kijk, ja, precies.
Ja.
En ik wil maar zeggen, het is geen kwaststreek duidelijk, dus het blijft nog altijd dicht bij dat printen.
Ja.
Daar wilde ik naartoe. En ik zie hier bijvoorbeeld over jouw rechterschouder, naast die rode print, zie ik drie hele grote prints uit die architectuurprinter.
Ja.
En dat zijn verticale lijnen, maar niet precies verticaal. Ze zijn net uit het lood, maar net niet voldoende om diagonaal te worden. En ik heb het vermoeden dat een print over een print is en een print over een print over een print. Hè? Dat er een soort vermenigvuldiging is ook. Waardoor hetzelfde patroon toeneemt en verdicht als het ware. Maar dat levert ook op dat courantpapier, wat niet helemaal wit is, dat er ook allerlei nuances ontstaan van zwart naar grijs.
Ja.
En dat geeft zelfs iets atmosferisch bijna aan het dubbel geprinte deel.
Ja, ja, ja. Nou, dat is zeer fijn aan die printer. Die kan je heel mooi sturen in schraal en door toner toe te voegen. En hem even uit te zetten, koud te laten worden, weer op te starten. Gaat hij veel dieper drukken. Dat is natuurlijk een soort spel wat je op een gegeven moment in de gaten krijgt. Hoe die ook meetekent. En ik heb wel eens een service monteur bij die printer gehad. Maar ik zeg, kunt u hem schoonmaken, maar dan ook weer niet te goed. Dat ging hem dan wel wat te ver. Dat snapte ik niet zo goed.
Nee, dat begreep ik.
Ja. Ja. Dat is dan hoe. Dat gaan we weer terug op die manier van de print. Maar die Pantone drukken, dat zijn dus eigenlijk vellen uit de jaren 80.
Ja, dan refereer je aan het logobeeld, de twee bogen met het rode filter, zoals ik dat net beschreef.
Ja.
En jij verwijst er nu naar als het Pantone-beeld.
Ja, ik vind dat heel mooi dat je zegt dat het een filter is, want zo functioneert die wel bijna. Die vellen die zijn heel lang in zwang geweest in de grafische wereld.
Ik weet niks van druktechnieken, dus ik herken dingen ook gewoon niet. Dus leg het me vooral uit.
Ja, die vellen die hebben ook een hele eigen maat, 50,8 keer 66 centimeter. Dat waren destijds dure vellen, dus werd gebruikt om covers mee te ontwerpen of grafisch materiaal. En dan kon je daarmee dus de kleur toepassen, gelieerd aan het Pantone-systeem. Ja. Die vellen die komen wel zo mondjesmaat nog op de markt, ze verdwijnen wel.
Ja, dus het is een soort instrument.
Het is een instrument.
En wat jij tot werk maakt door jouw ingreep.
Ja, ja, ja. Dus door zo'nzelfde motief als wat op het covermateriaal, of het nou fysiek hier ligt, als je dat op zo'n, in dit geval, een warm rode pantonenvel afdrukt. Ja, toen kwamen we heel dicht bij de kleur van de stad. Het is dus ook een soort morfologisch spel, zo'n stedencompositie, waar je speelt met toon en kleur en atmosferische tafereelen. Maar in Amsterdam is dat toch echt zwart-wit en rood. Het zit omsloten in het logo, het zit in heel veel dingen omsloten, de rode kleur van de stad. Dus die zie je hier op veel plekken terug.
Ja. Ja, al is dat Pantone rood iets anders dan het Amsterdamse rood, heb ik de indruk.
Ja, ja, dat klopt wel. Ja, en dat is ook, dat zijn meerdere stappen. Hier liggen wat warm oranje. Ik denk dat het covermateriaal wel wat meer aansluit bij het Amsterdamse rood. Ja.
Het is echt zo'n leuk spel, want het gaat maar door. Want je verwijst nu naar het boek, dus ik sla het boek dicht, zodat ik de omslag van het boek zie, waarop ik dat beeld zie.
Ja.
Ditmaal wel afgesneden op het beeld zelf.
Ja.
En dan zie ik weer dat ook daar weer een ingreep op gepleegd is. Omdat daar toch weer ook twee lijnen, één naast, maar één ook dwars over het beeld, maar over de hele cover loopt ook. En die lijnen, of lijnen die me daaraan doen denken, en die in verbindingen gaan, die liggen hier ook op de grond.
Ja.
Uitgemeten. En die zie ik verderop in het boek ook, omdat jij, ik denk, een koelkast of iets dergelijks op straat hebt gefotografeerd, die met tape, ik denk schilderstape, is verbonden, zodat de deur niet openzwiept bij het naar beneden dragen, vermoed ik.
Prachtig.
En dat wordt dan ook weer een grafisch motief.
Ja, ja, ja. En die strepen die je op de grond ziet, dat is eigenlijk een letterlijke kopie van de strepen die je op twee spreads in het boek ziet. En die heb ik gefotografeerd op het Bosselommerplein, waar met Koningsdag altijd, zoals op alle plekken in de stad, markeringen zijn voor de verkoopdag. En deze waren wel zo fraai. En ik weet dat daar heel veel Turkse handelaren kleding is over kopen, dat er al dagen van tevoren, dat mijn studio er is, worden die plekken, nou ja, ik zou bijna zeggen weken van tevoren, al afgetaped van: Dit is bezet, hier sta ik met mijn spullen. En die strepen hebben we hier ook in de tentoonstelling aangebracht, omdat ze een hele mooie grafische ritme geven, een soort richting.
Ja, want dat is heel mooi, omdat het is het bevindt zich nu hier, hè, in een binnenruimte.
Ja.
En tegelijkertijd bezet je die ruimte ook met je werk. En wat ook mooi is, is dat het die relatie ook weer aangaat. Dus die tentoonstelling met die objecten en die grote prints, daar word ik door omgeven.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook zo, dat ik heb het boek nu op de schoot, dat het ook weer direct een relatie aangaat met het boek. En het is eenzelfde wereld. En dat vind ik heel fascinerend, is dat je vanuit de wereld allerlei vormen en objecten die tot vorm worden, gebruikt en verwerkt. En in het verwerken weer van nieuwe sporen voorziet. Isoleert.
Ja.
En tegelijkertijd ook weer door middel van print. Je blijft trouw in het boek aan je formaat. Maar in deze tentoonstelling heb je jezelf de vrijheid gegeven om daaruit te stappen. Om het werk een relatie aan te laten gaan. Niet gedwongen binnen de band. Voor- en achterzijde van een band.
Ja.
Maar binnen een ruimte die jouw werk kan ontvangen. En jouw werk gaat nu een relatie aan met die ruimte. En heb je ook dus werk gemaakt dat
heel specifiek voor deze ruimte
specifiek
is.
Voor deze ruimte is. Maar er is een enorm spel dus van inderdaad softcopy, hardcopy. Want vervolgens worden dat weer hardcopies als het ware. Omdat ze als een soort object in de ruimte terechtkomen.
Ja. Ja,
en er is ook een spel met de dimensies. Want deze hele grote tekening hier op de vloer met tape, die bevindt zich ook hier in het klein, gerangschikt binnen de A4.
Ja, ja. En tegelijkertijd in de stedelijke ruimte weer vrij groot is. Als je op dat Bosselommerplein, ik fiets er nog wel eens langs, het is heel fijn om nog even te stoppen en te kijken of hoe het erbij ligt. En dat, ja, dat is dan eigenlijk weer een ander formaat als hier. Dus die schaal, het spel met de schaal is ook van groot belang.
Ja.
En hier bevinden we ons in een intieme, redelijk lage ruimte. Binnenkort ga ik een tentoonstelling in Oostenrijk maken bij Camera Austria. Fotografisch instituut, die hebben weer hele hoge wanden. Dus dan gaat dat een hele andere invulling krijgen. Maar wel weer met diezelfde elementen. Het kan ook best zijn dat ik die balken meebreng. Deze balken die zijn zo gegroepeerd, omdat ik ze binnenbracht en Roger zei, dit is helemaal goed, hè, zoals het nu staat. Want eigenlijk zou ik ze wel als een soort compositie in de tentoonstelling, we hadden daar andere plannen mee.
Ja.
Maar door die groep onaangetast te laten en door zijn reactie, was het eigenlijk helemaal op zijn plaats.
Ja, van de 6 leunen er 4 tegen de muur op een rij. En 2 balken, de 2e en de 4e van binnenkomst af, leunen op andere balken. We hebben nog niet gezegd wat die balken zijn.
Nee. Het is, je kan zeggen het is diep Amsterdams en ook weer niet. Maar het zijn balken die op de Haarlemmerweg, waar ik ze heb aangetroffen. Toen die vorig jaar is die. Zijn de waterleidingen vernieuwd. En ook de wegen zelf op een groot deel van de Haarlemmerweg. En feitelijk zat daar een heel mooi gevoel in, want die waterleidingen die zijn. Die gaan naar de waterleidingsduinen aan de kust. En dat weet jij misschien beter, maar er is nog een verbinding geweest met Jacob van Lennep. Het staat ook in de index. Dat zijn eigenlijk de buizenliggers van die waterleidingen. Ze liggen dus om die buizen te beschermen en vrij te houden en mooi op te kunnen pikken, denk ik. Maar door ze rechtop te staan krijgen ze iets van een totem en een enorm elegante elegantie vanwege die 2 curves die er weer in zitten. Dus de curves komen hier ook weer in terug. Met af en toe blauwige sleepsporen.
Maar het is ook verbazingwekkend hoe goed die dingen er nog uitzien.
Ja. Ja,
als je bedenkt dat dat onder de grond heeft gelegen.
Ze hebben niet onder de grond gelegen. Het is denk ik puur om ze op de bouwplaats los van de grond te houden.
Ik begrijp het.
Dus de buizen zijn, ja. Maar ze zijn inderdaad wel, kwamen daar wel heel erg vies vandaan. En ik heb ze dan, ja, wat je dan noemt, je moet ze niet verpoetsen. Ik heb ze wel een beetje schoongemaakt, maar het gaat iets meer een soort stoffen vegen. Er zat heel veel zand op en zo. Maar je zou ze natuurlijk ook helemaal kunnen opschuren, maar daar moet je denk ik niet aan beginnen. Gewoon in zijn eigenheid zijn ze al prachtig.
Ja, wat heel mooi is, is dat, dus dat die fysieke objecten, die balken, die staan naast zo'n courantprint van diezelfde balken, waarin het eruit ziet als een klassicistische vorm.
Ja, ja.
Je weet niet of je tegen vazen aan kijkt. Je weet niet precies waar je naar kijkt. En wat ook mooi is, is dan zie je ook heel duidelijk dat je in een andere wereld terechtkomt. Want dan is het helemaal plat, het grijze. En de tussenvorm, die neemt bijna de overhand.
Ja, zeker.
En dus dan zie je ook dat, ja, dat je dan daadwerkelijk een andere wereld ook omarmt. En dat die staan nu naast elkaar hier.
Ja, dat is dan de wereld van de restruimte. Ja.
En dat is dat iets wat je wel vaker doet? Dat je die concrete wereld en die geprinte wereld van jouw kunst, dat je die bij elkaar brengt?
Het neemt wat meer toe, de overhand. Het is iets wat zich wat heel goed voelt om ook sculpturaal bezig te zijn.
Ja, want het is heel gek, hè? Want je kunt je voorstellen dat je... Het is ook bekend, hè, van, hoe heet die man, Ellsworth Kelly, hè, dat hij vaak gewoon hele banale foto's gebruikte en waar hij zijn curves aan ontleende. Ja. Dat waren soms gewoon heuvels of brugbogen. En dat hij ook later een fotoboek heeft uitgegeven waarop dat te zien is.
Dat hele proces van zijn...
Je hebt ook een heel mooi boekje van hem, dat heet Drawings on a Bus. Dan heeft hij een dummy. Die dummy heeft ook weer een heel verhaal, maar dat zal ik dan niet uit de doeken doen. Maar dan zit hij op de bus. Zijn dummy heeft hij net gekregen van, ik geloof, de zoon van architect Gideon, modernistisch architect, Bauhauser omgeving.
Ja.
En het is een dummy van een boek van zijn vader, geloof ik. En dus dat staat ook op de omslag, maar de binnenkant is gewoon wit papier. En hij tekent dan heel snel de schaduwen van de ramen van de bus die over het papier heen bewegen in het rijden.
Ja, fantastisch. Het is een zeer goede tekenaar.
En dat heeft hij later in zijn studio, heeft hij dat gemeen met inkt, heeft hij dat ingevuld. En het boekje, dat is als facsimile uitgegeven door zijn, hoe heet hij? Nou, ik kom even niet op de naam van de galerist. En Marx, geloof ik, Matthew Marx, denk ik.
Ja.
En het is een heel mooi boekje en dat is nog steeds wel gewoon te krijgen. Ook, maar ik denk van, ja, dat is wel iets wat jouw werk ook weer benadert. Hè? Dat spel van dat hele concrete, dat weer die platte wereld wordt. Maar dat het tegelijkertijd ook een soort beweging, de reuring niet weggenomen moet worden.
Nee, zeker niet. En zo'n boek, het is aan zich heel definitief en het drukken... doodeng zou je kunnen zeggen. Inmiddels heb ik dat enorm laten varen.
Ja.
Want als we nu weer zouden gaan zitten om te gaan editen, dan zou er zeer waarschijnlijk wat anders uitkomen. Alleen al door deze tentoonstelling hierop te bouwen, zouden er weer elementen van in terecht kunnen komen. Maar het is juist zo fijn dat het niet helemaal vast zit. Dat je niet tot in de eeuwigheid blijft doorediten om het maar zo goed mogelijk te krijgen.
Ja, het is een soort spel dat voortdurend nieuwe mogelijkheden biedt.
Precies. Wat nu wel heel, heel chic is en heel fijn aan Hans Gremmen en de ruimte hier, is dat we natuurlijk nu geen massa bezoekers kunnen ontvangen. Dat het er wel staat, dat we het wel zijn gaan maken. En dat Hans deze tentoonstelling heel zorgvuldig is gaan documenteren. Ook we hebben diverse stappen gemaakt om het ook levendig te houden afgelopen maand. En die stappen zijn vastgelegd en het wordt dan uiteindelijk toch weer een kleine catalogus.
Kijk, een catalogus van de tentoonstelling dan specifiek.
Ja, en er komen dan af en toe wel files terug die ook in het boek zijn opgenomen. Maar met name de tafels, alles wat je hier ziet, krijgt daar weer een soort nieuwe rol toebedeeld.
Zoals achter in de hoek heb je bijvoorbeeld dat driehoekje.
Ja.
Dat is...
Ja, dat gaat voor mij een directe relatie aan weer met het gordijn wat de redactieruimte scheidt van de tentoonstellingsruimte.
Ja, 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 ja. Die driehoek is een fragment uit een muurschildering naar een ontwerp van Willem Sandberg, Waterloopplein.
Ach.
Het is een van de uiteindes van de T.
Ja, dus dat is in de metro.
Ja, ja, en het mooie is dat die metro, nou, niet echt, het is te mooi om het zo te zeggen, die metro bevindt zich recht onder ons. Het is niet helemaal waar, maar wel heel erg in de buurt. Die buis die loopt denk ik daar, die metrobuis. Dus die schildering is ook
iets
heel...
noordoostelijker. Ja.
Het hele idee om even Sandberg op te tillen en om die schildering op te tillen was heel mooi. We hebben hem ook ingeschilderd. Het is eigenlijk een soort van tracen van zo'n vorm.
Want daar is ook weer een directe relatie. Er is een directe relatie van jouw werk met de omgeving van het werk waarin dat werk van Kelly tot stand is gekomen.
Ja.
In algemene termen gesproken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Sandberg, voor dat werk van Sandberg in die metroruimte.
Ja.
Omdat dat tegelijkertijd ook weer zo geschilderd is alsof het een papierscheuring is.
Ja,
die
zeker.
Een van zijn werkwijzers is geweest.
Ja, daarom hebben we het ook opgenomen. Het is heel fijn. En het is dan uiteindelijk hebben we een hele kleine korte sessie van schilderen gedaan. Het hield geen stand door die rode vorm ook echt in te schilderen hier in de ruimte. Nou, dan is dan zo'n medium als Instagram toch wel weer mooi voor hebben dan daarin laten zien. Maar uiteindelijk toch weer weggeschilderd en deze vorm weer teruggeplakt. Omdat het net iets fijner voelde in de tentoonstelling. Je krijgt dat toch, je zit ook niet met je oog op die schildering in de metro. Dan heb je ook altijd een mooie afstand vanaf het perron tot aan die schildering. Het ging meer om de datum, dat even. En zo is eigenlijk de omgeving hier heeft ook wel een rol gespeeld. Hier om de hoek ligt de boot van Victor Four, ook wel Bulger Finn genoemd. Jaren, moet ik wel goed zeggen, 70 verzamelaar, kunstenaar. Er zijn een aantal mooie publicaties van hem verschenen. Daar hebben we ook iets van in het boek opgenomen. En Hans is dat toen ook heel gretig gaan verzamelen, die spullen van hem. Want aanvankelijk wist hij niet dat Bulger Finn hier zo lang had gewerkt op die boot. Totdat we een broodje aten en ik zag typografisch iets op de boot zijn. Nou, dit is het, dit moet het zijn. Nou ja, aan de overkant heb je het, zoals het ook wel genoemd, het bloedpaleis van de familie Six, waar die soort bloedgraffiti van Beuningen zijn. Met zijn, ja, het is een beetje een macaber verhaal. Met zijn eigen bloed heeft hij een soort graffiti aangebracht. En dat is altijd nog heel goed leesbaar. En je ziet ook een scheepje en je ziet wat teksten. Maar we hebben wel wat fragmenten van die gevel ook in het boek opgenomen. Maar nou weer net niet die graffiti. Dat ging, was voelde net iets te,
ja, want,
te decoratief, laat ik het zo zeggen.
Want hoe verzamel jij je materiaal? Ga je echt op onderzoek uit? Of is het veel toevalliger? Construeer je echt iets?
Ja, gaandeweg de edit, dan wordt het steeds constructiever. Zo van, we hebben nu nog tegels nodig, of we hebben nu nog die toon of die kleur. Maar de eerste edits die we maken, of de eerste sessies...
Maar dat betekent dat je eigenlijk al, laten we zeggen, je boekblok hebt bedacht. Dus ook een bepaalde hoeveelheid pagina's.
Ja,
dus
ja.
Dat is een hele duidelijke overleg met Hans Gremmen dan.
Ja, qua boek zeker.
Dus je hebt al materiaal, maar dan... Want weet je, het is heel belangrijk voor mensen om te beseffen, en ook voor mijzelf, als ik dat zo uitspreek, is dat materiaal er is, dat jij foto's maakt, dat jij die foto's, dat die worden vervolgens tot materiaal. Hè? Dat is niet alleen eindproduct, soms wel, maar soms is dat alleen maar materiaal om tot een nieuwe print te komen, tot een nieuwe kopie te komen.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook een soort geheugensteuntje voor jou. Zo van, oh, ik moet denken aan dit object. Met dit object moet ik misschien iets gaan doen. Of misschien moet ik iets met de vorm gaan doen en niet zozeer met het object. En tegelijkertijd is een object als object aanwezig, maar tegelijkertijd ook als vorm en misschien zelfs in meerdere verschijningsvormen, omdat er verschillende technieken worden toegepast op die vorm, op dat object, om het tot leven te wekken. En dat bestaat allemaal naast elkaar in het boek.
Dat vind ik wel fijn, dat ze elkaar heel goed kunnen verdragen. Dus het is allemaal natuurlijk wel heel erg uitgecomponeerd, maar de toevalligheid blijft ook een grote rol spelen. En als we, je bent nu aangekomen in een deel van de, je zou kunnen zeggen, de driehoeken. Dat is dan een fragment uit een standbeeld wat op het Victorieplein staat van Berlage. Dat is een klein fragment van een haakse hoek, een meethoek met een hand. Maar daarvoor was al eerder aangewerkt aan het kleine sectie driehoekjes.
Ja.
Is een bouwelement vanuit de grachten. En wat je nu ziet is het eerste de eerste douchecabines van de Bijlmer die gesloopt zijn. Dus het is al weg.
Met een hoekje erin.
Met een hoekje erin.
Voor de shampooflesjes.
Ja.
Stefan,
ja.
Ik zie nu, terwijl jij net weer een nieuwe mogelijkheid introduceert om verder in dat boek te duiken, dat we aan het eind van het gesprek zijn beland.
Oké, okay. Ja.
Dus we praten nog verder.
Ja.
Er is zoveel te zien ook. Maar ik denk dat we wel in grote lijnen in ieder geval je project hebben aangeraakt. En ik hoop dat die tentoonstelling, het boek, is voor iedereen te zien die hem bestelt.
Ja.
En er is ook volgens mij een editie met een print, bestaat er.
Ja.
Ik hoop dat binnenkort de tentoonstelling voor mensen ook te zien is. En het is in ieder geval al een blik kun je erop krijgen via jouw Instagram-pagina en die van FW Books.
En enter. En de catalogus die komt.
Kijk.
Dus dat is heel mooi en het is tot eind maart te zien.
Dankjewel.
Fijn om even met je te spreken.